Zover. En u merkt het, de brief heeft in principe dezelfde inhoud. In ieder geval heeft dezelfde karakter als de beide brieven die geschreven werden aan Timotheus. Zijn brieven niet geschreven aan een gemeente als zodanig, maar inderdaad persoonlijke brieven geschreven aan gelovigen die door de apostel Paulus als zijn kind of zoon beschouwd worden, om de eenvoudige reden dat zij inderdaad hem min of meer opvolgen, zijn werk voortzetten en door hem ook inderdaad uitgestuurd worden, of in dit geval achtergelaten worden op bepaalde plaatsen, om daar het werk voor te zetten wat de apostel Paulus daar zelf begonnen is. Deze Titus, die vinden we inderdaad nog eens een paar keer genoemd in de schrift als medearbeider van de apostel Paulus, vanzelfsprekend. De man was trouwens van Griekse afkomst, in ieder geval, de afkomst precies weten we niet, maar hij was in ieder geval een Griek. En er werd zelfs gezegd dat hij niet eens besneden hoefde te worden toen hij met Paulus meereisde naar Jeruzalem, naar de beroemde broedervergadering in Jeruzalem in Handelingen 15. Maar inderdaad, hij reisde met de apostel Paulus mee, hij diende hem, en verder weten we van de man heel weinig, mag ik wel zeggen, eigenlijk nog minder dan van Timotheus. Maar niettemin wordt hij door de apostel beschouwd als zijn opvolger. Niet alleen in de zin van dat hij het evangelie zou prediken, maar in het bijzonder ook als de man die ook het evangelie van Paulus zou bedienen, waarover wij het eerder gehad hebben naar aanleiding van andere brieven. Niet alleen maar de prediking van het evangelie aan onwetenden, om zo te zeggen. Ongelovigen is dikwijls een iets te sterk woord. Maar hij zou ook inderdaad dat evangelie bedienen waarvan Paulus in het bijzonder een bedienaar geworden was, en waarover de apostel Paulus trouwens ook schrijft, meteen in zijn in de eerste verse van deze brief. Hij spreekt namelijk over het woord, of de prediking die mij toebetrouwd is naar het bevel van God, onze zaligmaker. Dat betekent uiteraard dat het niet alleen gaat om de prediking van het evangelie in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk ook om het bekendmaken van specifiek gemeentelijke waarheid. Dat mag je aannemen natuurlijk, want deze mannen, Timotheus, maar Titus net zo goed natuurlijk, hadden een vooraanstaande positie van voorganger of opziener, zoals de term hier ook luidt, binnen de gemeenten. En als deze mensen niet verstonden wat de gemeente voor een ding is, konden ze ook moeilijk de gemeente dienen. Waarna ik altijd even stop, want ik realiseer me dan altijd dat er heel wat zijn ook in onze dagen die niet weten wat de gemeente voor een ding is, maar wel geacht worden de gemeente te dienen. En zelfs de gemeente te bouwen, voor zover dat dan mogelijk zou zijn overigens. Maar dat gebeurt nou eenmaal. Maar men zal die waarheden inderdaad moeten verstaan en ook in het bijzonder bewaren. Het zijn natuurlijk ook die waarheden waarover wij vorige keer gelezen hebben. En het is met opzet dat ik het nog even in herinnering breng. In 2 Timotheus 2 vers 2, waar de apostel zei, schreef aan Timotheus: hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Je zou dat vers bijna beschouwen als een samenvatting van de brief aan Titus, want dat is precies de opdracht die Titus meegekregen had toen Paulus hem achterliet op Kreta, namelijk om hetgeen ontbrak voorts nog terecht te brengen, namelijk om van stad tot stad ouderlingen te stellen. Maar dat valt precies binnen het kader van 2 Timotheus 2 vers 2, namelijk dat hij wat hij van Paulus had gehoord inderdaad zou toebetrouwen aan getrouwe mensen die op hun beurt weer bekwaam zouden zijn om ook anderen te leren. Zijn taak was dus niet in de eerste plaats het onderwijzen van de gemeenten, de plaatselijke gemeenten zoals die op Kreta ontstaan waren, maar zijn taak was in de eerste plaats te zorgen dat hij weer weg kon. Want daar komt het ongeveer op neer. Te zorgen namelijk dat van stad tot stad ouderlingen of oudsten zouden zijn, waardoor Titus' eigen aanwezigheid op Kreta volstrekt overbodig zou zijn geworden. Dat is de bedoeling en in ieder geval het ideaal. We hebben daar vorige keer al bij stilgestaan bij die uitspraak uit Titus 1 vers 5. Om de eenvoudige reden dat daarin wel op bijzondere wijze en op duidelijke wijze ook naar voren gebracht wordt hoe nou eenmaal oudsten zijn in de gemeente, hoe die daar komen. Want daar bestaat natuurlijk in onze dagen nog wel het een en ander aan misverstand over. De gedachte is maar al te vaak dat men inderdaad als gemeente, als gelovigen onderling, dat men zich gewoon oust en kiest. Men wijst aan, of men kiest met meerderheid van stemmen, onder het opsteken van handen, dan wel met gesloten briefjes. Of hoe dat maar gebeurt, niet waar. Maar dat is niet de Bijbelse gang van zaken. Het heeft wel een bepaalde Bijbelse achtergrond, er zit wel een kern van waarheid in, maar als het niet meer is dan dat, dan is het zelfs niet een kern van waarheid, dan is het volstrekte onwaarheid, want zo gebeurt het niet. Oudsten zijn degene die aangesteld worden, in principe door de Heer zelf, dat is ook de gedachte. Alleen, zij worden als zodanig gesteld meer in de praktijk, doordat zij bekwaam gemaakt worden om hun functie als zodanig te vervullen. En die bekwaamheid ontlenen zij niet aan de leden van de plaatselijke gemeente uiteraard, maar de bekwaamheid ontlenen ze aan hun onderwijs, hun ervaring of wat het maar wezen mag. Maar ik moet eigenlijk gewoon zeggen, hun bekwaamheid ontlenen zij aan hun geestelijke groei. Het heeft dus in ieder geval met leren te maken, zowel theoretisch, dat noemen we onderwijs, als ook wellicht in de praktijk, en dat noemen we dan vanzelfsprekend ervaring. Bovendien, het begrip oudste ontleent helemaal zijn betekenis aan onderwijs en ervaring. Levenservaring in het algemeen, hoewel dat natuurlijk ook samengevat kan worden in onderwijs, het hangt er vanaf of het goede leerlingen zijn of niet, maar niettemin, het begrip oudste veronderstelt dat zo iemand er al enige tijd heeft op zitten. En tijd, het begrip tijd laat ik vervolgens weer weg. Want het gaat niet zozeer om tijd natuurlijk. Het gaat erom dat men het een en ander geleerd zou hebben. En dat kan kort of lang duren. Het kan kort of lange tijd in beslag nemen. Dat doet verder weinig de zaken. Maar het begrip oudste ontleent zijn betekenis aan inderdaad de ervaring die men heeft. En het hoeft niet alleen praktische ervaring te zijn, dat kan ook theoretische ervaring zijn vanzelfsprekend. Waar het om gaat, is inderdaad dat Titus deze ouderlingen zou stellen. Dat wil zeggen dat hij ervoor moet zorgen dat ze er komen. Ik heb vorige keren, naar aanleiding van de Timotheusbrieven, gezegd dat het toch een beetje belachelijk zou zijn te denken dat de apostel Titus achterlaat om dan nog even gauw een paar oudsten aan te wijzen, zodat hij hem daarna kon nareizen. Dat is natuurlijk onzin. Als het zo gemakkelijk was, dan had de apostel Paulus zelf nog wel een dag of twee, bij wijze van spreken, langer op Kreta kunnen blijven. Maar het zat hem niet op een dag of twee vast. Het is namelijk niet een kwestie van aanwijzen, het is een kwestie van zorgen dat ze er zijn. En daartoe werd Titus achtergelaten. Bovendien, als het zo is dat de gemeente zelf zijn oudsten zou aanwijzen of kiezen of hoe het maar heten mag, dan had Titus gewoon met Paulus mee kunnen reizen. Dan hadden ze dat zelf onderling wel even kunnen regelen. Na het vertrek van Paulus en Titus en wie er nog maar meer bij waren bij die gelegenheid. Maar zo zat het uiteraard niet. Ik heb eerder gezegd en ik blijf het herhalen, je kunt wel oudsten aanwijzen of kiezen, maar als ze er niet zijn kun je ze ook niet aanwijzen. Laat staan kiezen. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En wat Titus moest doen, was zorgen dat ze er zouden zijn. Dat is maar waar het om gaat. Waarna de verantwoordelijkheid van de gemeente, de plaatselijke gemeente, feitelijk is om die oudsten die er zijn ook inderdaad als zodanig te erkennen. Dat kan men doen in een publieke bijeenkomst. Uiteraard, officieel, dat kan men zelfs ook gewoon stilzwijgend doen, vanzelfsprekend. Maar een meer nette, meer deftige methode is natuurlijk dat de gelovigen onder elkaar met elkaar afspreken dat ze iemand als oudste inderdaad zouden erkennen. Maar dat heeft alleen zin als zo iemand ook daadwerkelijk één oudste is. Zij kunnen niet zorgen dat er oudsten komen. Ze kunnen wel zorgen dat ze ook inderdaad als zodanig erkend worden. Dat is ook waar het om gaat. En dat is de achtergrond van die ene schriftplaats in Handelingen 14. Want die wordt er meestal bijgesleept in dit soort discussies. Handelingen 14, vers 23. Waar Paulus en de zijnen teruggaan van hun zendingsreis. En dan staat er dat ze, staat er in vers 23, En als zij hun in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren hadden, gebeden hebbende met vasten, bevalen zij hen de heren in welke zij geloofd hadden. Er staat dus een heleboel in enkele korte zinnen die met commas aan elkaar vastgeplakt worden. Maar een van die zinnetjes is dan dat in ieder geval in elke gemeente met opsteken der handen ouderlingen verkoren waren. En dat is dan, voor zover ik weet, de enige schriftplaats op grond waarvan men stelt dat dus plaatselijke gemeenten oudsten zouden moeten kiezen. En eventueel zelfs op deze manier, zoals die staat, met opsteken der handen. Maar ik moet u zeggen dat het dan ook maar de enige schriftplaats is ook. Dat is in de eerste plaats al zwak. In de tweede plaats moet ik zeggen dat er weliswaar staat met opsteken der handen verkoren. Dus wat zij deden was met opsteken der handen verkiezen, namelijk van ouderlingen. Maar die uitdrukking, met opsteken der handen verkiezen, is in het Grieks echt maar één woord, samengesteld uit twee overigens. Het ene woord staat voor een hand, dus het heeft hier met de hand te maken. En het andere woord betekent zoveel als hand strekken of spannen, opsteken of wat het maar wezen mag. Dus er iets mee doen met die hand. En daarin herken je nog net de uitdrukking opsteken der handen in de Statenvertaling. Maar het betekent wel dat je daarna het woord verkiezen dus gewoon moet weglaten. In dat geval. Want dat staat er dan niet meer. Dan wil het niet zeggen dat de vertaling per definitie verkeerd is. Maar dat zou dan uit andere schriftgedeelten moeten blijken dat dit gebeurde. Dat men koos met opsteken van handen. Want het enige woord wat er staat heeft letterlijk, etymologisch dus, de betekenis van opsteken van handen. Maar de vertalers hebben gemeend dat men er daarmee niet is. Dat is natuurlijk ook zo, want zo kun je het niet eens vertalen. Als zij met opsteken der handen, of eigenlijk als zij de handen hadden opgestoken en dan oudsten hadden of zoiets. Als zij met handen opsteken oudsten hadden. Maar zo kun je het niet vertalen. Dat wordt geen Nederlands natuurlijk. En het is zelfs tamelijk onbegrijpelijk. Je kunt wel vertalen met als zij hun in elke gemeente ouderlingen verkoren hadden. Dat zou wel kunnen met dien verstande dat die uitdrukking voor opsteken der handen dan vertaald wordt met verkiezen. Dat zou namelijk kunnen. Dat is weliswaar niet de oorspronkelijke betekenis van de term, maar daarom kan het wel de praktische betekenis van de term zijn. Dat is heel goed mogelijk. Zie. Maar dan vertaal je met kiezen, terwijl je met hetzelfde gemak natuurlijk dan kunt vertalen met stellen of erkennen. Wat ik maar zeggen wil is dit, dat deze uitdrukking hier hoogst onduidelijk is. Wij krijgen wel een idee van wat er gebeurde, dat wel. Maar wat er precies exact gebeurde en wat niet, lezen we hier dus niet in. En als we los zijn van het idee dat de gemeente zichzelf oudste zou moeten verkiezen, dan herkennen we die gedachte hier dus ook niet in al was het maar omdat het woord verkiezen er eigenlijk dus ook helemaal niet staat. Er staat een woord voor dat er handen opgestoken worden, dus misschien is er gestemd. Maar dat kan zijn. Maar er kan natuurlijk gebeurd, wat er natuurlijk gebeurd kan zijn, is dat inderdaad Paulus en eventueel de zijnen, dat Paulus en de zijnen oudsten hebben voorgesteld, hebben aangewezen. Dat wil zeggen dat zij van mening waren wie er een oudste was en wie niet. En dat vervolgens de gemeenten als zodanig, onder het opsteken van handen wellicht, hen als zodanig, hen als oudsten, erkend en aanvaard hebben. Maar het idee van dat men uit het midden kandidaten zou stellen en eventueel oudsten zou kiezen, zo van iedereen levert een briefje in en brengt de stem uit op een van de aanwezigen, zal ik maar zeggen, dat is zeker niet aan de orde. Het zou in de eerste plaats in strijd zijn met wat de rest van de schrift over die oudsten in het algemeen zegt. En verder is het zo dat dit vers dat ook niet uitdrukkelijk leert. Ik heb deze keer trouwens verzuimd om eventueel andere schriftplaatsen na te gaan. Dat wil zeggen andere vertalingen na te gaan van dezezelfde schriftplaats. Dus ik weet niet hoe men het elders vertaald heeft. Ik weet alleen dat dezelfde, één en dezelfde term hier twee keer vertaald is. Eén keer met opstekende handen en één keer met verkiezen. En dat is dubbelop. Eén van de twee zou je minstens moeten doorstrepen. En aangezien oudsten nou eenmaal niet gekozen kunnen worden als zodanig, zou je dat woord dus door moeten strepen en dan blijft het bij opstekende handen. Bovendien is natuurlijk altijd nog de vraag waarom dit hier zo gebeurt, terwijl Paulus en de zijnen nog in deze gemeenten aanwezig zijn. Want als men gewoon uit hun midden een oudste zou kunnen kiezen, dan zouden ze dat ook rustig kunnen doen nadat Paulus en de zijnen vertrokken waren. Maar het feit alleen al dat het gebeurt voordat ze weggaan, bewijst dat Paulus daar een belangrijke stem in had. Zodat de gedachte ongetwijfeld deze is, dat Paulus oudsten heeft aangewezen en aan de gemeente gevraagd heeft om in zijn bijzijn hen ook inderdaad als zodanig te erkennen. Maar de oudsten die door Paulus werden aangewezen, waren dus oudsten. Ongeacht of de gemeente ze erkent als zodanig of niet. Ik kan trouwens niet missen, want Paulus zelf was één oudste, maar dat hij in de gemeente van Korinthe erkend werd, dat durf je toch niet te beweren. Ondanks alles werd hij als zodanig niet erkend juist, maar daarom was hij het wel. Was van de Korinthiërs af, ging niet. Maar gelukkig ging het niet van de Korinthiërs af. Paulus zelf opent zijn brief aan Titus dan ook met te zeggen dat hij apostel is van Christus Jezus naar het geloof der uitverkorene Gods enzovoorts. En in het algemeen zegt hij dat het naar de wil is van God. In vers 3 zegt hij trouwens ook, naar het bevel van God onze zalig maken enzovoorts. Dat wil zeggen niet omdat de gemeente hem al daartoe gekozen heeft of iets dergelijks. Nee, integendeel, God heeft hem daartoe bekwaam gemaakt en hem ook in die functie aangesteld. En de verantwoordelijkheid van de gelovigen was om deze oudsten, of oudsten in het algemeen, als zodanig ook te erkennen. Dat kan men doen met het opsteken van handen, bijvoorbeeld door aan te geven dat men er inderdaad mee instemt, zal ik maar zeggen. En zo gebeurde dat bij, in het geval van Titus op Kreta ook. Daar verdween Paulus inderdaad zonder eerst oudsten te hebben aangesteld. Maar de reden daarvoor is duidelijk genoeg. Zij waren er kennelijk niet. Dus konden ze ook niet aangesteld of gekozen worden onder het opsteken van handen of wat het maar wezen mag. En dus moest Titus daar blijven op Thailand om daar alsnog terecht te brengen hetgeen ontbrak. En nou ben ik terug dus in Titus 1, vers 5. Opdat gij hetgeen ontbrak, voorts, dat wil zeggen in de komende tijd, voortaan, voorts zoudt terechtbrengen. Wat ontbrak er dan, letterlijk dus nou even, en zo nauwkeurig mogelijk lezen, wat ontbrak er dan? Oudsten, ouderlingen, ze waren er niet. Anders had Paulus ze zelf nog wel kunnen aanwijzen of zoiets, hè. Maar ze waren er niet, dus er moest voor gezorgd worden dat ze er zouden komen. En dat gebeurde inderdaad onder de verantwoordelijkheid van Titus. Jonge man, naar het schijnt, maar niettemin bekwaam genoeg om dit te kunnen doen, om deze verantwoordelijkheid kennelijk te kunnen dragen. Bovendien, de hele kwestie werd niet geregeld door de plaatselijke gemeenten daar op Kreta, maar door Paulus zelf, want het vers eindigt met de uitdrukking gelijk ik u bevolen heb. En dat bevestigt wat ik in het verleden gezegd heb naar aanleiding van de brief aan Timotheus. Het initiatief ging uit van Paulus. Hij geeft opdracht aan Titus. En de verantwoordelijkheid van Titus is om te zorgen dat er weer oudsten zouden zijn op Kreta. Die dan weer verantwoordelijkheid dragen voor de overige gelovigen. Niet als kerkvorsten, zoals we besproken hebben, maar inderdaad als voorbeelden der kudde. En niet als heerschappij hebbend over de kudde. Maar wat het bevestigt is inderdaad aan de ene kant de gedachte die de meeste van ons waarschijnlijk toch niet mee vertrouwd zijn. De gedachte namelijk dat dit soort ambten, heb je dat moeilijke woord? Ik heb nog steeds geen beter woord. Hè? Dit soort functies inderdaad niet van onderaf gecreëerd worden of zo. Of dat er niet mensen van onderaf in zo'n functie worden aangesteld. Maar dat het, als het niet van onderaf gebeurt, dan gebeurt het van bovenaf. Ik heb er ook geen ander woord voor. Al zou ik dat best wel eens willen. Maar van bovenaf wordt dat geregeld namelijk. Dat wil zeggen dat De Heere Jezus zelf stelde Paulus aan, Paulus stelde Titus aan, Titus stelt oudste aan op Kreta, en zo gaat het verhaal uiteraard verder. Dat wordt dus in de praktijk doorgegeven. Dat is trouwens ook de functie van deze brieven aan zowel Timotheus als Titus, om namelijk los van de plaatselijke gemeente bepaalde verantwoordelijkheden over te dragen van de een naar de ander. En begrijp je me goed, het gaat ook niet over het doorgeven van macht, het overdragen van macht. Want dan zou je zeggen, nou, gaat dat maar zo buiten de gemeenten om dan? Hebben die daar niet mee van doen? Hebben die daar geen stem in? Nee, het gaat niet over macht, het gaat over een dienende functie aan de gemeente. En dat wordt inderdaad zo doorgegeven. Er is trouwens niks bijzonders aan, want hoewel het niet helemaal de correcte vergelijking is, maak ik toch een vergelijking met de Oud-Testamentische situatie, waarbij een hele stam van Israël tot functie had om de andere stammen van Israël te dienen. En dat werd niet door het volk geregeld. Die stam was van bovenaf ook door de Heer zelf aangesteld. En de leden van de stam als zodanig waren leden van de stam en hadden dus die functie van leviet, weet u wel, hadden dus die functie niet omdat ze daartoe aangesteld waren individueel, maar omdat dat nou eenmaal een erfelijkheidskwestie was, zal ik maar zeggen. Hè. Zat in de genen. En dus moesten degenen die van Levi waren, levieten zijn. Of zoiets, hè. Toch? Daar ging buiten het volk om. Nou, zo is het met de gemeente trouwens ook. Want u moet bedenken, dat is aardig, u moet bedenken dat bepaalde zogeheten apostolische groeperingen bepaalt toch wel een bepaalde, toch wel een bepaalde bijbelse waarheid kennen waarop zij staan, die ze overigens verabsoluteren. Maar de gedachte is dan inderdaad dat de apostelen weer nieuwe apostelen aanstellen enzovoort. In sommige kringen blijven er altijd 12, weet u wel. In andere kringen zijn er altijd 144.000, maar daar wil ik afwezen. Daar kan men zelf trouwens ook niet helemaal over eens worden, naar ik begrepen heb. Maar in andere kringen maakt het helemaal niet zoveel uit hoeveel van die apostelen er zijn. Maar het idee in groeperingen die ze met dit soort termen noemen, is wel degelijk dat de volgers, die noemen ze dan apostelen, en die zouden dan apostel zijn omdat ze weer door een apostel waren aangesteld. En dat beginsel is wel degelijk een Bijbels beginsel. Maar let op het woord wat ik gebruik. Beginsel. Het beginsel, het principe, is wel degelijk een Bijbels principe. Alleen de manier waarop het geïnterpreteerd wordt niet. En het is zeker niet zo dat apostelen nieuwe apostelen aanstellen, want dat is niet wat ik in de Bijbel lees. Integendeel, wat ik erin lees, maar ik geef een mening voor een ander, maar wat ik erin lees is dat we geen apostelen meer hebben tegenwoordig. Net zo min als profeten. En dat is ook nergens voor nodig trouwens. En men zou de term moeten laten in de betekenis waarin die in de Bijbel gebruikt wordt. Het is niet voor niks dat de vertalers dat Griekse woord ook inderdaad niet vertaald hebben. Want hoewel het in het Grieks gewoon betekent een apostel, heeft men laten staan omdat men van mening was, terecht, dat het woord in de Bijbel toch een meer specifieke betekenis heeft dan in een Grieks woordenboek. Hebben jullie die? Dat kan nou eenmaal. Want apostelen zijn dan toch echt degene die gezonden zijn, maar in het bijzonder en letterlijk zelfs door de Heer Jezus zelf. En het is met opzet dat ik de term Christus daar niet bij gebruik. De Heer Jezus zelf, die zich aan hen geopenbaard heeft en die hen rechtstreeks, niet langs geestelijke weg of zo, maar die hen rechtstreeks in die functie gesteld heeft en hen ook daadwerkelijk heeft uitgezonden. Volgens de term apostel, uitgezondene. Zendeling, weet je veel, maar in een specifieke betekenis. En apostelen stellen niet nieuwe apostelen aan, maar de apostelen waren wel degene die verantwoordelijk waren voor het feit dat er oudsten zouden zijn, dat er oudsten gesteld zouden worden. Dat gebeurt namelijk uit deze lijn en van bovenaf. Alleen ze worden erkend, inderdaad, door de gemeente als zodanig, als het goed is. En dat is de normale gang van zaken. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat niet iemand een oudste zou kunnen zijn in de gemeente als hij niet eerst door een oudste als zodanig is aangewezen of iets dergelijks. Want daar heb ik het ook weer niet over. Waar het om gaat is gewoon dat gewoon de gedachte van 2 Timotheus 2 vers 2. Dat degenen die oudsten zijn en de waarheid kennen ook inderdaad in het bijzonder niet alleen de gemeente als zodanig zouden onderwijzen voor zover het nodig is. Voor zover ze de kans krijgen, denk ik altijd. Maar goed, die zetten we tussen haakjes dus, of in een voetnoot. Maar dat ze in het bijzonder, en dat is toch echt een andere zaak, dat ze in het bijzonder de woorden die hen toevertrouwd zijn ook inderdaad zouden toebetrouwen aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. En dat zijn in de praktijk heus twee verschillende dingen. Onderwijs in de gemeente in het algemeen, maar ook meer in het bijzonder onderwijs aan degene die geacht worden diezelfde verantwoordelijkheid te dragen of te zullen dragen wellicht in de toekomst. En dat zijn echt twee verschillende zaken. Nou goed, ik hoop maar dat dat duidelijk genoeg is. Meer is het niet, en dat is ook het enige wat Titus op Kreta zou doen, zal ik maar zeggen. Dat heeft dus niks te maken met officieel onderwijzen of zo, of officieel als zodanig aanstellen. Maar dat heeft te maken met onderwijs in het algemeen. Het woord van God, de waarheid Gods, gemeentelijke waarheid in het bijzonder, doorgeven aan degenen die dat bewaren, die daar trouw in zullen zijn en die dat eventueel ook weer doorgeven. Maar het laatste komt zelfs pas op de tweede plaats. Daar heb je misschien nooit aan gedacht, maar het is zo. Op de eerste plaats gaat het erom dat het woord bewaard blijft. In de tweede plaats gaat het erom dat het woord ook algemeen zo breed mogelijk bekend zou zijn. Maar het eerste hoeft niet in de breedte. Het eerste houdt alleen in dat er zijn die inderdaad de waarheid bewaren. De gemeente wordt geacht te zijn volgens de voorgaande brief een pilaar en vastigheid der waarheid. Of was het de eerste Timotheusbrief? Ben ik alweer vergeten. De eerste Timotheusbrief, hoofdstuk 3, vers 15. Waar de gemeente genoemd wordt als huis Gods. En waarvan gezegd wordt: het is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Dat wil zeggen dat in de eerste plaats de waarheid daarin bewaard zal worden. Maar wij weten allemaal dat er vele gelovigen zijn die uiteindelijk helemaal niet geïnteresseerd zijn in de waarheid, maar in zichzelf. Die nemen het met de waarheid niet zo nauw. Het kan ze niet schelen. Ik zeg niet dat ze de waarheid bestrijden of liegen of zo. Ik zeg alleen dat het hen niet uitmaakt. Ze daar geen... Ja, hoe moet je dat zeggen? Dat hen dat niks doet, hebben ze geen belang bij. Oh, is dat zo? Nou, het zal wel zo wezen. Wacht hem uit. Nou, dat zulke figuren, ongetwijfeld dan wel gelovig en wedergeboren mensen, maar zulke figuren kun je natuurlijk moeilijk plaatsen binnen het kader van pilaar en vastigheid der waarheid. Zodat het er maar om gaat dat er in ieder geval zullen zijn die het woord der waarheid bewaren, die trouw zijn met de termen die ik al genoemd heb, ook uitgebreid naar aanleiding van de brief aan Timotheus. En dat is de gedachte die juist in deze drie brieven naar voren komt. Want Filemon reken ik in dat verband absoluut niet mee. Het zijn gewoon de twee brieven aan Timotheus en die ene aan Titus. Waarin dit soort zaken naar voren gebracht worden. Het stellen van oudsten wil dus gewoon zeggen dat hij inderdaad het woord zou toebetrouwen aan bekwame mensen, aan getrouwe mensen in de eerste plaats trouwens, getrouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te leren. Als er iets is waar ik mij over kan opwinden, maar ik mag het niet, maar als er iets is waar ik me over kan opwinden, is het over het verschijnsel dat mensen, oudsten, denk ik dan maar. Oudsten die de waarheid kennen, in de praktijk die waarheid niet prediken, en dat is nog het minst erge, maar in de praktijk dikwijls dingen prediken die in strijd zijn met de waarheid. Nee, daar ga ik geen voorbeelden van noemen, absoluut niet. Maar ik weet er genoeg, hè? Maar dat is wat gebeurt. Gewoon, men wil het niet weten. Het heeft te veel consequenties. Men durft het niet aan of zoiets. Om dingen te zeggen waarvan men op voorhand kan weten dat vele gelovigen er in eerste plaats tegen zullen protesteren. Omdat het een woord is wat niet is naar de mens. Dat is nou eenmaal zo. Enzovoort. En men is liever kennelijk trouw aan een plaatselijke gemeente dan dat men trouw is aan de Heer. En dan heb ik het echt zo netjes mogelijk verwoord. Want in de praktijk gebeurt het natuurlijk ook dat men alleen trouw is aan zichzelf. Maar voor dat geval, in dat geval gebruik ik liever Bijbelse voorbeelden. De herders wijden zichzelf in plaats van de kudde. Toch? Of men doet het om het vuile gewin, wat hier ook genoemd wordt en waar Petrus het ook over heeft. Dat gebeurt nou eenmaal. Maar zo zou het niet moeten gebeuren. Vandaar dat het van zo groot belang is dat het woord wordt doorgegeven aan mensen die trouw zijn in de eerste plaats. Waarna wij hopen dat zij ook nog de gelegenheid zullen krijgen om dat getrouwe woord ook nog door te geven aan gelovigen in het algemeen. Maar ik ben al lang blij als ze het eerste doen, namelijk trouw blijven aan het woord. En als ze het nog doorgeven ook, is dat mooi meegenomen. U vindt het misschien vreemd, maar zo kijk ik er in ieder geval tegenaan. Goed. Dus, Titus wordt trouwens uitgebreid gewaarschuwd voor het volk. Het volk van Kreta, wel te verstaan. Want het is maar goed dat ik niet weet wat het betekent. Dat Kretenzen zijn kwade beesten en luie buiken. Ik moet altijd oefenen om het uit te spreken. Luie buiken. Toch? Loeie boeiken. Dat is voor de meeste mensen een probleem. Hè? Wat het betekent weet ik ook niet. Maar het schijnt een uitdrukking te zijn uit de literatuur, om zo te zeggen. Dat schijnt niet alleen zo. Dat staat er zelfs bij dat het zo is. Het zijn trouwens helemaal geen termen voor de apostel Paulus. Dat zou je zo moeten herkennen. Hij heeft ze uit de geschriften kennelijk van een eigen profeet van de Kretenzen. En nou ja, geen christelijke profeet dan, vanzelfsprekend. Maar daar gaat het nou niet om. Hij is wel zo tactisch om een term van een van de Kretenzen zelf dan te gebruiken. Een van de Kretenzen die het eigen volk heeft gekarakteriseerd. Leugenachtig, kwade beesten, wat er maar wezen mag, luie buiken. Soms denk ik, moet toch eens kijken wat er in het Grieks precies staat. Want het kan best, in het Grieks zal het wel leuk klinken of zo. Hè? Misschien allitereert het wel, weet je veel. Hè? De vertalers hebben hun best gedaan, vind ik trouwens, met luie buiken. Ik vind het toch wel een aardige uitdrukking. Wat er maar wezen mag, maar waarschijnlijk kunt u zich er ook wel wat bij voorstellen. Ik zie daar in ieder geval laksigheid in. En in ieder geval is men laks met betrekking tot de waarheid. En dat is nou eenmaal zo. Ik weet wat dat je dan niet zeggen mag, maar dan zal ik je wat vertellen. Ik heb thuis nog eens een encyclopie, heet zo'n ding, hè. Volgens Wim Kam. De encyclopie, die is bijna precies 100 jaar oud. Nou, daar staan dingen in, mensen, als die boeken van nu op de markt zouden zijn, dan zouden ze verboden worden, geloof ik ook. Waarin inderdaad het karakter van een heel volk uitgebreid beschreven wordt. Generaliserend. Dat mag tegenwoordig niet meer natuurlijk, want het heet vooroordelen, zo niet racisme, want als het toevallig gaat over een volk wat in het algemeen nog een andere huidskleur heeft, wat dat ermee te maken heeft, heb ik trouwens nooit begrepen, huidskleur, maar goed. Maar dan heet het ineens racisme enzovoort. Maar het neemt niet weg dat men in de loop der tijd heus de karakters van de diverse volkeren tamelijk nauwkeurig beschreven heeft. Ja, dat gebeurt hier ook. En je vindt heus bij volkeren vermeld, bij gelegenheid, dat het inderdaad leugenachtige volkeren zijn. Dat je van de mensen niet op aan kan. Ze zullen je wat wijs maken, maar waarheid spreken, er zijn er zelfs bij die dat sowieso nooit doen. Uit principe niet. Om een of andere reden. Omdat ze bang zijn dat die waarheid misbruikt zal worden. De waarheid moet beperkt blijven, dus je moet andere mensen nooit de waarheid zeggen. Tja, gebeurt allemaal. Dus in die categorie ongeveer vallen de Kretenzen. Niet volgens mijn encyclopie dus, maar wel volgens Titus 1. En het zou je taak maar zijn om daar oudsten in de christengemeente aan te stellen. Waarbij het er immers om gaat dat men voor volle 100% de waarheid zou zijn toegedaan. De waarheid zou bewaren, de waarheid zou dienen, de waarheid zou zoeken enzovoorts. Trouw zou zijn, en trouw heeft alles met waarheid te maken. Dat ik hoop dat u dat begrijpt, hè? Toch? Ja. En het heeft te maken met consequent zijn enzovoort. Betrouwbaar in het algemeen. En dan moet je natuurlijk niet leugenachtig zijn, want dan ben je onbetrouwbaar en dus in de praktijk ontrouw. Dat is het, hè. En dus wordt Titus gewaarschuwd. Hij krijgt trouwens dezelfde soort lijstje mee als Timotheus. Namelijk in vanaf vers 6. Indien iemand onberispelijk is, ene vrouw, een man, gelovige kinderen hebben en niet te beschuldigen zijn van overdadigheid of ongehoorzaam zijn. Want een opziener moet onberispelijk zijn als een huisverzorger gods. Ik lees het liefst dit schriftgedeelte monotoon voor. Want het hoeft eigenlijk niet verder. Want ik zeg er altijd meteen bij. En dat heb ik hier ook gezegd. Ik ken niemand die daaraan voldoet. Sowieso niet. En als je zo iemand dan nog op Kreta moet zoeken met Kretenzen die leugenachtig zijn, kwade beesten en luie buiken, dan kun je dat dus sowieso wel vergeten. Niet? Dan vind je ze niet dus, hè? Waarmee de dingen precies op hun plaats vallen. Want aangezien niemand aan dit soort beschrijving kan beantwoorden, moeten we het dus doen met de minst slechte, hè? Dat, zo is het nou eenmaal. Is niet anders. En daarom, nou goed, laat maar niks zeggen. Maar zo gaat het, hè? Opmerkelijk is bovendien, ik weet niet of ik dat naar aanleiding van Timotheus gezegd heb, opmerkelijk is bovendien dat een lijstje als dit, vinden wij in Timotheus, de brief aan Timotheus, we vinden het ook in de brief aan Titus, en daar blijft het bij. Met andere woorden, als je dat zwart-wit interpreteert, betekent het, de gemeente gaat dit geen fluit aan. Wie oudste zou zijn, wat voor iemand dat zou zijn. Want dan zou dat toch in elk geval gewoon principieel beschreven moeten zijn in de Efezebrief, vanwege specifiek gemeentelijke waarheid, in ieder geval in Efeze. Maar meer in de breedte zou het dan toch elk geval, zou die lijst, en waarschijnlijk nog veel uitgebreider, zou die lijst dan gevonden moeten kunnen worden in de brieven aan de Corinthiërs. Want daar was het een beest. Er waren ook kwade beesten, laat ik het zo zeggen dan. Misschien waren de Cretensen, weet je veel. Hè? In zo'n havenstad. Mensen van Thailand, dat kan toch makkelijk. Maar goed, laat maar zitten. Maar je vindt zo'n lijst niet in welke gemeentelijke brief dan ook. Je vindt het alleen aan Timotheus en Titus. Dat betekent dat zij inderdaad, wanneer zij zulke getrouwe mensen, zulke getrouwe gelovigen zoeken, een lijstje meekrijgen van hoe zo iemand er ongeveer uitziet. Precies, kan nooit, want zulke mensen bestaan niet. Toch? Hoezo? Bestaan ze er maar? Ik geloof er niks van. Ik heb er nog nooit één ontmoet, eerlijk gezegd, hè? Nou ja, één ken ik dan, maar laat me zitten. Maar normaal gaat dat zo niet. Maar toch is dit ongeveer het ideaal waaraan iemand zou moeten voldoen. En als het ideaal niet bereikbaar is, nou ja, dan maar zo goed mogelijk. En dat is waar het om gaat. Maar nogmaals, het lijstje wordt niet gegeven aan Korinthe of Efeze, maar het wordt meegegeven met Timotheus en Titus, die allebei dezelfde opdracht hadden. Inderdaad, het zoeken van oudsten. En het stellen, het neerzetten van oudsten. En zelfs een opdracht van de apostel Paulus. Op de details ga ik niet meer in, want dat heb ik gedaan al bij, naar aanleiding van de brief aan Timotheus. Dus het heeft verder niet zo geweldig veel zin meer. In het algemeen komt de lijst tamelijk goed overeen. Ik meen dat er hier wat minder punten genoemd worden dan in Timotheus. Maar dat is het dan ook. Voor de rest is het hetzelfde. In totaal, ik heb het wel eens geteld, in totaal vind je 16 van dit soort uitspraken. Hij moet dit, hij moet dat, zus, hij moet zo. En 16 is er minstens een paar te veel, denk ik altijd. Maar goed. Maar er wordt dan tot hem gezegd, als laatste punt in vers 9 van Titus 1, het moet iemand zijn die vasthoudt aan het getrouwe woord. Dan gaat het dubbel op, want zo iemand moet zelf trouw zijn aan het trouwe woord. Het woord Gods is namelijk trouw. U weet wel, u kent de uitdrukking, hè? Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Ik meen ook uit Timotheus overigens, hè? Een getrouw woord. En als iemand dat woord moet dienen, zal hij zelf dus ook trouw moeten zijn. Zulke gelovigen zijn er gelukkig wel. Dat is geen enkel punt. Die zijn er wel. Je hebt niet zo geweldig veel, daar gaat het niet om. Maar die zijn er in ieder geval. Hè? En dat is ongetwijfeld het belangrijkste. Dat hij vasthoudt aan een getrouw woord dat naar de leer is, in overeenstemming met de leer. Dat is een eigenaardige zaak trouwens, deze uitspraak. Het getrouwe woord dat naar de leer is. De eigenaardige zaak, omdat twee dingen genoemd worden, het woord en de leer. En ze worden niet genoemd alsof het exact hetzelfde is, want er wordt hier gezegd dat het woord zou moeten zijn naar of in overeenstemming met de leer, want dat is dan toch gewoon de betekenis van deze uitdrukking. Het aardige daarvan is dat daarmee dus gezegd wordt dat het getrouwe woord, ongetwijfeld de Bijbel, dat het getrouwe woord inderdaad gehanteerd zou moeten worden, gepredikt dus ook, maar gehanteerd zou moeten worden in overeenstemming met de leer. Waarna mijn vraag dan ogenblikkelijk is, kan het dan ook anders? En dan zeg ik, nee, het kan niet anders. Het hele punt is namelijk dat de apostel hier spreekt over een leer los van de schrift zelf. En daarbij moet u bedenken dat het getrouw woord, de schriften namelijk, in principe in die dagen slechts bestond uit de oud-testamentische geschriften. Ik weet niet wat er in die dagen, van dat deze brief geschreven werd, nog meer al geschreven was. Dat doet ook niet de zaken, want die brieven of die nieuw-testamentische bijbelboeken zijn toch niet gedateerd. Dus we hebben er in de praktijk toch niks aan, aan een eventuele datering door ons. Maar het idee is dat dat Oude Testament, want dat is het in elk geval, zou moeten worden toegepast, want hanteren is in ieder geval toepassen, dat het Oude Testament, oud-testamentische geschriften, in ieder geval zouden moeten worden toegepast in overeenstemming met de leer, waarna de vraag is, wiens leer? Die van Paulus, uiteraard. Waarna de volgende vraag natuurlijk weer is, heeft Paulus dan een bijzondere wijze waarop hij de schriften toepast? Is er dan zoiets als een Paulinische leer? En zo ja, kan dat dan een andere zijn dan de Bijbelse leer? Het antwoord is natuurlijk op dat laatste, nee, Paulus heeft wel een specifieke leer. Dat is niet een andere dan de Bijbelse leer, maar het hele punt is, en we hebben het daar natuurlijk al veel eerder over gehad, het hele punt is dat nou eenmaal in dat Oude Testament ontstellend veel geschreven is, wat, wanneer we het gewoon lezen, spreekt over het werk Gods natuurlijk in de eerste plaats, en in bijzonder over de komst van de Messias, de Christus, en vervolgens, want daar gaat het om, worden al die dingen toegepast op Israël, beloofd aan Israël, het zijn profetieën over Israël, en hoe dat allemaal maar heten mag. En voor de ultradispensationalist onder u, het gaat me steeds makkelijker af, hè? Ik moet het elke dag 10 keer zeggen, na het ontbijt. Dus dat gebeurt meestal niet. Maar goed. Maar voor de dispensationalist onder u heb ik er hier dan nog één. Hoe kan een oudste in een nieuwtestamentische gemeente trouw zijn aan de schriften, de oud-testamentische wel te verstaan, en tegelijkertijd gemeentelijke waarheid bekendmaken? Hoe doet hij dat? Vraag aan de ultradispensationalist. U weet al wat het is, wat het inhoudt? Dat houdt in dat men niet gelooft dat Nieuw Testament is, of beter, dat men niet gelooft dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament gevonden kan worden. Hoe kan je dat tegen Titus zeggen? Dat die trouw moet zijn, dat het gaat om het getrouwe woord. Men moet daaraan vasthouden. Terwijl dat woord, voor zover het tot op dat moment schriftelijk was overgeleverd, helemaal geen gemeentelijke waarheid zal bevatten. Dat kan dus niet. Nou goed, het is heel gemakkelijk. Die leer namelijk, die hier genoemd wordt, de leer, is immers de leer van Paulus. En wat Paulus ons leert, is inderdaad dat al die uitspraken in het Oude Testament over Israël in het algemeen, en zelfs over Christus in het bijzonder, tegelijkertijd uitspraken zijn over de gemeente uit onze bedeling. Want we hebben het apostolische kerken of iets dergelijks, hoe ze zich dan maar noemen, genoemd. Maar nou even wil ik toch ook nog wel wat zeggen over verbondstheologie. Want een belangrijk aspect van de verbondstheologie heeft wel degelijk een zeer stevige Bijbelse grond. Principe namelijk. Het principe namelijk, wat men gewoonlijk in 1 of 2 zinnen verwoordt, namelijk dat de kerk in de plaats van Israël gekomen is. En ik geef meteen toe dat een dergelijke uitspraak ogenblikkelijk leidt tot allerlei misverstanden. Zo zonder meer. Het is dus een hoogst ongelukkige uitspraak. Maar in principe is hij niet verkeerd. Dat men hem verkeerd interpreteert, ja, dat is wat gebeurt. Maar het is in principe niet verkeerd, want het is ongetwijfeld volstrekt bijbels dat al die beloften die aan Israël gedaan zijn in onze dagen vervuld worden aan de gemeente. Het is trouwens net zo bijbels dat diezelfde beloften die aan Israël gedaan zijn in de toekomst alsnog zullen vervuld worden aan Israël. Twee keer dus worden ze vervuld. Eén keer aan de gemeente, op een wat hoger niveau bovendien. En één keer alsnog gewoon in een meer letterlijke toepassing, zeker een meer aardse toepassing aan Israël. En het specifieke van wat Paulus ons leert, of van het evangelie van Paulus sowieso, is niet dat de zaligheid naar de heidenen gegaan is, want het is niet specifiek Paulinisch. Dat is wat ultradispensationalisten denken. En ik zeg het niet om kritiek te hebben, maar ik zeg het gewoon om erop te wijzen, nu, hè. Dat is het misverstand. Dat is de fout. Het specifieke van de apostel Paulus is niet dat de zaligheid naar de heidenen ging. Want de zaligheid is altijd al naar de heidenen gegaan. Ook in oud-testamentische tijd, voor zover een zaligheid bestond. En in de wederkomst van Christus, in de oprichting van zijn koninkrijk, gaat de zaligheid net zo goed naar de heidenen. En nou niet moeilijk doen en zeggen, ja, maar in onze dagen gaat het eerst naar de heidenen, in het bijzonder. Want dat is niet waar, in onze dagen gaat het ook naar eerst de Jood en ook de Griek. Nog steeds. En Paulus, de apostel der heidenen, tot in Rome aan toe, en wat er daarna gebeurde staat niet in de Bijbel, dus daar mag je niks mee doen, moet je vergeten. Tot in zijn laatste optreden in Rome aan toe, sprak in de eerste plaats tot Joden en bracht het evangelie aan Joden. Dat wil zeggen, voor zover wij de geschiedenis van Paulus uit de Bijbel kennen, is het nooit anders geweest en is het ook nooit anders geworden. Het is namelijk altijd zo gebleven. Eerst de Jood en ook de Griek. En toen hij in Handelingen en in Romeinen 11 zei dat hij apostel der heidenen was, beschouwde hij het nog als als de hoogste vervulling van zijn functie om enige uit de Joden voor Christus te winnen. Dus dat is niet specifiek Paulinisch dat de zaligheid naar de heidenen ging. Trouwens, voordat Paulus naar de heidenen ging, ging Petrus al. En voor Petrus ging Filippus al. En voor Filippus ging de Heer Jezus zelf al. Ik sla er een over. Maar toen op de Pinksterdag voor het eerst openlijk het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, het evangelie dus gepredikt werd, klonk het evangelie eerst in de talen der heidenen en pas daarna in de Joodse omgangstaal, wat het maar geweest mag zijn. De Hebreeuwse Aramees doet nou niks te zaken. Eerst in de talen der heidenen. De grote werken Gods werden verkondigd. Maar voordat dat gebeurde, was de Heer zelf die regelmatig naar het buitenland reisde. Nee, ik bedoel niet zo ver als naar Brittannië. Bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel gewoon naar het land der Gergesenen of weet je veel wat. Maar in ieder geval naar het buitenland. Naar heidenen enzovoorts. Toch, zo was het toch. Dus er is niks bijzonders aan. En in de oud-testamentische tijd was het natuurlijk net zo goed het geval. Daar kwam de zaligheid ook bij heidenen terecht. Dat is niet Paulinisch. Het specifieke van Paulus is dat hij leert dat de gelovigen van vandaag, deze nieuw-testamentische gelovigen, deze gelovigen onder het nieuwe verbond, niet een burgerschap hebben ontvangen in het koninkrijk van de zoon van David en dus het Messiaanse Rijk op aarde. Maar ze hebben burgerschap ontvangen in het koninkrijk van de Zoon van God en dus het Messiaanse Rijk in de hemel. Dat is het verschil. Zie? En het hele punt is dat je dat letterlijk in het Oude Testament niet geopenbaard vindt. Let op mijn woordkeus. Ik zei niet dat het daar niet is bekendgemaakt. Al zou ik zo geen tekst weten waar het dan bekendgemaakt werd. Zo 1, 2, 3. Maar de gedachte van Paulus is, het is in voorgaande eeuwen niet bekendgemaakt gelijk het nu is geopenbaard. Ontsluierd, ontdekt. Dat wil zeggen dat de waarheden, dat was Efeze, dus de waarheden, gemeentelijke waarheden van vandaag, die zijn wel vastgelegd in het Oude Testament. Maar het is de apostel Paulus die door de Heer werd onderwezen over de wijze waarop deze oud-testamentische beloften en profetieën aangaande Israël in onze dagen zouden toegepast worden op de gemeente. Niet dat ze zouden worden toegepast op de gemeente, maar hoe ze zouden worden toegepast op de gemeente. En als je weet hoe ze worden toegepast op de gemeente, dan begrijp je ook wat de gemeente eigenlijk is. Namelijk dat hemelse volk met een hemelse bestemming, een volk van eerstelingen enzovoorts. Zodat als hier staat, Die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, dan houdt dat dus inderdaad in niet alleen dat men moet vasthouden aan de geschriften in het algemeen en dus aan de oudtestamentische geschriften, maar dat men die ook inderdaad zou moeten toepassen, gebruiken, interpreteren in overeenstemming met wat Paulus daar dienaangaande onderwezen heeft. In overeenstemming dus met de leer van Paulus. En Paulus leerde dat de gelovigen gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Niet op aarde, in de hemel. En dat wij als gelovigen niet alleen met Christus zijn opgewekt, maar ook met hem gezet zijn in de hemel. Enzovoorts. Dat is specifiek Paulinisch. En die waarheid, die zal men leren verstaan. Die waarheid wordt ons in deze leer naar voren gebracht, wordt ons in die leer medegedeeld. En als we die leer kennen, dan kunnen wij ook inderdaad die leer, die gedachtegang, terugvinden doorheen het hele Oude Testament. Om het te zeggen met een Vlaamse uitdrukking. Doorheen het hele Oude Testament. Vanaf Genesis 1 tot Malachi, het laatste hoofdstuk, aan toe. Dat is echt zo. Maar daar kunnen wij alleen nadat wij die leer van Paulus hebben ontvangen. Dat is het verhaal. En anders kom je met het Oude Testament in principe niet verder dan dat het koninkrijk wordt aangekondigd op aarde. En dat hooguit kom je zover dat Jezus van Nazareth dan die Messias is. En dan zitten we nu nog allemaal te wachten op het moment dat, aangenomen dat we niet al te ongeduldig zijn, want tot 2000 kunnen tellen, zitten wij nog steeds. De meeste komen niet verder dan 1000 trouwens. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Aangenomen dat we geduldig zijn, zitten we nog steeds te wachten op het moment dat Jezus van Nazareth de troon van zijn vader David in Jeruzalem zal herstellen, zodat het Davidische huis weer iemand zou hebben op de troon, die dan vervolgens ook Israël zal terugverzamelen, verlossen van de vijanden, om vervolgens heel de wereld aan zich te onderwerpen enzovoorts. Daar zouden we dan nou op zitten wachten. Maar dat doen wij niet. Nee, wij verwachten dat voor de toekomst. Maar wij zitten daar niet op te wachten. Integendeel, we hebben een andere roeping, een andere bestemming. We hebben een burgerschap in de hemel, daar horen wij thuis. En in onze dagen, terwijl we nog in het vlees zijn, worden wij voorbereid op onze toekomstige taak. We wachten daar helemaal niet op. Maar dat idee dat wij verzameld worden uit de volkeren om inderdaad in en vanuit de hemel een vooraanstaande positie te hebben met Christus in dat koninkrijk in de toekomst, dat is een gedachte die je natuurlijk in het Oude Testament niet vindt. Wat je er wel vindt, is dat gelovigen in het algemeen, maar Israël in het bijzonder, zou verzameld worden uit de volkeren, gebracht zou worden in het land Israëls, rond de bergen Israëls enzovoorts, om van daaruit en in principe vanuit Jeruzalem inderdaad een vooraanstaande positie te hebben op aarde in het koninkrijk, op aarde, een zichtbaar koninkrijk, op aarde wel te verstaan. Maar dat is niet waar wij toe geroepen zijn. Wij zijn geroepen tot net zoiets, maar dan één etage hoger. Bij nader inzien, eigenlijk nog een paar etages meer, maar vooruit. Ja? 3 etages hoger, vooruit maar weer. En dat is het enige verschil. Zodat we aan de ene kant hebben de overeenkomst en aan de andere kant het verschil. Maar juist dat verschil zouden wij moeten leren verstaan. Overigens zonder de overeenkomst uit het oog te verliezen. En persoonlijk heb ik altijd de indruk, of altijd, maar ik heb de indruk dat in traditionele reformatorische kring men hooguit nog de overeenkomst tussen Israël en de gemeente heeft vastgehouden. Dat is nog heel gunstig uitgedrukt, want men denkt zelfs dat het hetzelfde is. Maar ik praat er maar over overeenkomst, nu aan voor het gemak. En ik denk aan de andere kant dat men aan de kant van de bedelingenleer inderdaad veel te veel het nadruk heeft gelegd op het verschil en waardoor de ogen gesloten zijn geworden voor de overeenkomst. En in beide gevallen ga je dus uiteindelijk verkeerd. In beide gevallen moet je of moet je ophouden met redeneren, ophouden met studeren ook, omdat je je lijn niet door moet trekken. Want als je hem doortrekt, kom je inderdaad terecht bij theorieën die volstrekt onbijbels zijn. En dat gebeurt ook aan beide kanten. Aan de ene kant het sterke horizontalisme, zoals dat in het algemeen in reformatorische kring natuurlijk gevonden wordt. Niet overal natuurlijk, maar het is de consequentie. Als je de lijn doortrekt, dus wij Israël zijn op aarde, dan moeten we hier beneden op aarde aan het koninkrijk bouwen en al dat soort dingen meer. Nou, dat is een lijn die volstrekt onbijbels is, maar het is de normale consequentie van wat men geleerd heeft, wat men als bijbelse waarheid ziet. Je vindt het weliswaar in de nieuwtestamentische brieven die bevestigt dat de gemeente van het Nieuwe Testament niks anders is dan de voortzetting van het Oude Testament is Israël, dan heb je die brieven ook niet nodig, dan heb je het hele Oude Testament en op grond daarvan hou je dus met aardse omstandigheden, nationale omstandigheden bezig. Hè? Dan word je sterk nationalistisch en horizontaal en hoe dat allemaal heet mag, politiek gericht en hoe dat maar zijn mag. En dan blijf je dus altijd een leerling. Aan de andere kant hebben wij dispensationalisme die helaas gewoonlijk, voor zover ik het kan zien, voor zover ik het kan afwegen, die gewoonlijk de overeenkomst tussen de gemeente en Israël helemaal niet ziet en integendeel grote nadruk legt op het verschil tussen Israël en de gemeente. Maar als je die lijn doortrekt, en velen doen dat, als je die lijn consequent doortrekt, daar kom je ook bij onbijbelse theorieën terecht. De theorie namelijk dat gemeentelijke waarheid slecht zou gevonden kunnen worden in Efeze. Het is onvoorstelbaar naïef, denk ik altijd, maar dat is mijn mening dan. Maar het is onvoorstelbaar naïef, want dan heb je die brief nog nooit gelezen, vrezen. Zeg ik dan, hè? Zo even zeggen we nou onder elkaar even. Hè? Dat is heel triest. Maar men komt er tot de redenering dat de gemeente heel wat anders is dan Israël. En dat gemeentelijke waar ik maar op een heel klein plekje in de Bijbel gevonden zou kunnen worden. Bovendien komt eruit voor de gedachte dat alles wat er verder in de Bijbelse geschiedenis gebeurt met ons niets van doen heeft. Dat we daar los van staan. Weet u wel, God doet gewoon een poosje wat anders. Is met iets anders bezig zolang, terwijl Israël ongelovig is. En in de toekomst gaat hij daar alweer mee verder. Maar het zijn twee totaal verschillende dingen. En dat is een zeer noodlottig misverstand, mag ik wel zeggen. Want in de praktijk leidt het net zo goed tot uitholling van heel de waarheid. Uitholling van het woord Gods. Bovendien, wat heeft de gemeente voor zin als die gemeente niet op een of andere wijze in relatie zou staan juist tot Israël en de volkeren? Toch? En tot de wereld. Maar ook tot de hemelse dingen enzovoorts. Kun je zomaar niet wegredeneren. En dat ik dat zo naar voren breng heeft natuurlijk allerlei redenen. Maar het is inderdaad die gedachte die hier naar voren komt in Titus 1 vers 9. Het getrouwe woord en inderdaad naar de leer. Want het idee is feitelijk. Ja, in het algemeen zegt men is het idee dat je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Nou, dan zeg ik dat is in ieder geval beter dan andersom. Want andersom wordt ook veel gedaan. Men leest het Nieuwe in het licht van het Oude. Nou kan dat niet, want het Nieuwe is licht en het Oude is duisternis dan wel schaduw. Dus wat heeft het voor zin om het licht te bekijken in de duisternis? Bedoel, met behulp van de duisternis. Dat is dwaasheid natuurlijk. Zo werkt het ook niet. Hè? Het Oude verbond is een schaduwdienst, is bedekking, is betrekkelijke duisternis. En die betrekkelijke duisternis verdwijnt inderdaad. Schaduwen verdwijnen trouwens ook in het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat is 2 Korinther 3, dus dat kan niet missen. De fout van de verbondstheoloog is dat dit nieuwe leest in het kader van het oude. En in dus het zogenaamd in het licht van het oude. Maar hij zou het niet moeten doen, hij zou het andersom moeten doen. Hij zou het oude moeten lezen in het licht van het nieuwe. Maar ik moet in het bijzonder zeggen dat degene die ons de ogen opent voor het oude verbond is inderdaad de apostel Paulus. Want hij is degene die wellicht nog meer dan de Heer Jezus zelf, zeker meer dan de Heer Jezus zelf, ons demonstreert op welke wijze dat getrouwe woord van de profeten uit het Oude Testament zou moeten worden toegepast op onze omstandigheden, de gemeentelijke omstandigheden van onze bedeling, hoewel de gemeente inderdaad niet Israël is en hoewel de gemeente ook niet het geopenbaarde en beloofde koninkrijk is. Het beloofde openbare koninkrijk bedoelde ik eigenlijk te zeggen. Maar er is wel degelijk een methode waarbij die schriftplaatsen worden toegepast op ons in onze dagen. En dat is de leer van Paulus. En wat ik eerder gezegd heb, voeg ik er nu voor de volledigheid maar even aan toe, was de apostel Paulus aan wie gemeentelijke waarheid werd geopenbaard. Overigens leidt er geen twijfel dat dat gebeurde voordat hij ooit zijn openbare optreden begon, zodat hij van begin af aan deze dingen geweten heeft. Maar daar gaat het me nou niet om. Waar het me wel om gaat, is dat de man nergens enige waarheid naar voren brengt waarvan hij zegt dat de Heer hem dat geopenbaard heeft. En toch leren wij dat de Heer het hem geopenbaard heeft. Maar als hij de dingen die de Heer hem geopenbaard heeft naar voren brengt, doet hij dat niet met de woorden van de Heer heeft me laten zien of de Heer heeft mezelf gezegd. Integendeel, wat hij doet is altijd het Oude Testament citeren. En hij doet dat in Romeinen, maar in het bijzonder in die gemeentelijke brief aan Efeze doet hij niks anders dan dat. Want ik heb het nog eens nagezien, maar ik ben in de hele Efezebrief niets tegengekomen wat hij niet ontleent aan het Oude Testament. Wat rechtstreeks gebaseerd is op soms letterlijke citaten uit het Oude Testament, of anderszins dan wel op de bekende, overigens zeer bekende uitspraken van de Oud-Testamentische profeten, die hij toepast op ons vandaag. Nou, dat is de methode. En wat hij dus geleerd heeft, inderdaad, van de Heer, is op welke wijze deze Oud-Testamentische uitspraken aangaande Israël en het te openbare koninkrijk in de toekomst, op welke wijze die uitspraken in onze dagen worden toegepast op de gemeente, deelhebbend namelijk aan het verborgen koninkrijk van Christus. En dat is waar het om gaat. Dus inderdaad, het getrouwe woord, daar moet men aan vasthouden, maar dan inderdaad in overeenstemming met de leer. En dat is niet een of andere kerkelijke leer, integendeel, maar het is een leer van de apostel Paulus zelf. Want hem zijn deze dingen bekendgemaakt. En daarom is ook een van de belangrijkste aspecten van zijn brieven niet zozeer dat hij bepaalde schriftplaatsen uit het Oude Testament uitlegt aan ons, maar meer in bijzonder is van belang dat hij demonstreert hoe die Oud-Testamentische schriftplaatsen zouden moeten worden toegepast. En als je het één keer die methode gezien hebt, als je daar vele voorbeelden van hebt gezien, hij geeft er genoeg, dan weet je voortaan hoe het werkt. En op die wijze zou men trouw zijn aan dat getrouwe woord en dan in overeenstemming met de leer namelijk van Paulus. Maar het is overigens een volstrekt bijbelse leer dus. Want sinds wij de Nieuw-Testamentische geschriften ook hebben, is dat natuurlijk een volstrekt bijbelse leer en niet zozeer Paulinisch, het is gewoon bijbels. Goed, daar moeten we het bij laten, want ik zie dat het de hoogste tijd is voor de pauze. Wij hadden het over de leer, de gezonde leer, ja, maar dat staat hier niet, hè? Nog net niet tenminste. In Titus 1 vers 9 staat, die vasthoudt aan het getrouwe woord, in overeenstemming met de leer, uiteraard, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij, want pas dan is men machtig om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. Dat is uiteraard dezelfde gezonde leer die we ook tegenkomen in een halve bladzijde verder. Titus 2 vers 1. Doch gij spreek hetgeen der gezonde leer betaamt. En dan gaat het uiteraard over precies dezelfde dingen. Het gaat over gezond zijn. En de gezondheid van het lichaam van Christus, als ik dat voor de gelegenheid eens een keer mag zeggen. Met zijn termen die we, ik heb het eens nagezocht, maar het zijn inderdaad termen die we alleen in Timotheus en Titus tegenkomen. In Timotheus ook. In 1 Timotheus 1 is dat al. 1 Timotheus 1. In een wat onprettig verband. Maar daar wordt gesproken in het einde van vers 10 van 1 Timotheus 1 over de gezonde leer. En er staat er meteen achter, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. En dat bevestigt wat ik er straks gezegd heb, namelijk dat het bij die leer gaat om speciaal Paulinische dingen. De leer zoals Paulus die leerde, en met name dus even te maken met de wijze waarop hij de Oud-Testamentische uitspraken toepast op de gemeente. En hij noemt het ook naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods dat mij toebetrouwd is. Zullen het daar uitdrukkelijk gaat over wat dan door ons dikwijls genoemd wordt het evangelie van Paulus. Het heeft alles te maken met heerlijkheid. Namelijk de speciale heerlijkheid ook van de gemeente die immers zal delen in de heerlijkheid van Christus. Die deel heeft aan zijn erfenis. Een gezonde leer dus. En daarna staat wat het inhoudt. Namelijk het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods. Het evangelie van Paulus dus. Waarna we dezelfde uitdrukking, nee niet dezelfde uitdrukking, maar iets dergelijks tegenkomen in 1 Timotheus 6. Waar staat in vers 3 van 1 Timotheus 6. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, die is opgeblazen. En hier staat dan weliswaar niet gezonde leer, maar het gaat wel degelijk over leer. Een leer die geleerd zal worden, die zou moeten overeenkomen met de gezonde woorden. Maar gezonde woorden is natuurlijk gewoon diezelfde gezonde leer. Het eigenaardige is nogmaals dat je die termen niet in de gemeentelijke brieven tegenkomt, maar wel in de brieven aan Timotheus en Titus. Hetgeen betekent dat juist zij als oudsten verantwoordelijk waren voor het vasthouden van die gezonde leer en eventueel ook te controleren of wat er zoal geleerd wordt, wat er zoal aan gedachten zijn, of die wel gezond zijn natuurlijk. Gezond in de zin van dat ze zouden overeenkomen met de schrift in het algemeen en met de leering van de apostel Paulus in het bijzonder. We hebben datzelfde daarna in 2 Timotheus, ook twee keer. 2 Timotheus 1, vers 13. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Houd het, dat wil zeggen, wees er trouw aan, bewaar het. Hè? Het komt trouwens overeen met een paar versen eerder, waar het inderdaad gaat om bewaren aan de ene kant van het woord Gods, waarna aan de andere kant wordt vastgesteld dat de Heer dan inderdaad ontspant. Onze erfenis namelijk zal bewaren tot die dag. Vers 12 is dat. Tot de dag van Christus namelijk. En dan vers 14. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is. De Heer bewaart onze erfenis, ons loon dus eigenlijk, want dat is het. Wanneer wij bewaren de gezonde woorden die we ontvangen hebben en wat Titus betreft de gezonde woorden die hij in het bijzonder ontvangen heeft van de apostel Paulus, zoals het staat in vers 13. Waarna vers 15 zegt dat er anderen zijn die zich van Paulus en dus van de gezonde woorden en de gezonde leer hebben afgewend, afgekeerd. Dat is het idee, hè? Belangrijke waarheid dus in deze drie brieven. Ook in 2 Timotheus 4, waar staat in vers 3, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Dat is een eigenaardige uitspraak. Gezonde leer niet zullen verdragen. Een leer niet verdragen is de gedachte. Maar die gedachte vonden wij veel uitgebreider in de eerste Korinthebrief. En in Hebreeën zelfs. Waar de apostel zei, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs. Want gij vermocht toen nog niet, ja gij vermoogt ook nu nog niet. Men kon namelijk die leer niet dragen. En als u denkt dat het niet hetzelfde is, heb ik nog de uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 16. Die zei, nog vele dingen heb ik u te zeggen, maar gij kunt die nu niet dragen. Maar de Heilige Geest zal komen, namelijk de Geest der waarheid, en die zal u in heel de waarheid leiden. Dat is Johannes 16. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat die precies hetzelfde zegt als wat ik zojuist naar voren gebracht heb. Namelijk, er waren dingen die ze toen nog niet konden dragen. Maar diezelfde dingen die ze toen nog niet konden dragen zouden vervolgens geopenbaard worden of bekendgemaakt worden door het werk van de Geest der waarheid. Ja, ik zoek het even op, want ik kan het niet, helemaal uit het hoofd. Dus vers 12 van Johannes 16. Gij kunt die nu niet dragen, Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, niet de geest der waarheden, de geest van de waarheid, enkelvoud. Hij zal u in al de waarheid, opnieuw enkelvoud, hij zal u in heel de waarheid, is dus eigenlijk de betekenis, hij zal u in heel de waarheid leiden. Waarbij de gedachte is dat niet nieuwe waarheden meervoud zouden bekendgemaakt worden, maar dat de waarheid, zoals vervat in de tot dan toe oud-testamentische schriften, die waarheid, daar zal nog wel het een en ander over te vertellen zijn. Toch? Een deel van de waarheid namelijk was niet bekend, maar het heet de waarheid, en de Heer zegt in ditzelfde Johannes-evangelie, uw woord, enkelvoud, is de waarheid. Het betekent dus dat een deel van de geschriften, van de oud-testamentische schriften, dat een deel daarvan inderdaad niet bekend was, ook zelfs niet bekend kon zijn eigenlijk. Maar de gedachte is dat dat wat in het Oude Testament nog bedekt was, zou geopenbaard worden of bekendgemaakt worden door deze geest der waarheid, de geest die namelijk zelf die oud-testamentische schriften had voortgebracht immers. Die geest namelijk zou ons leiden in heel de waarheid, waarmee maar gezegd wil zijn dat een deel van de waarheid nog niet bekend was, maar dat staat hier in het voorgaande vers. Ik heb u nog veel meer te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. En uit het volgende vers blijkt, gij kunt die nu nog niet dragen. Nog niet. Later wel. Maar later zult u in heel deze waarheid geleid worden. Ik leg het ogenblikkelijk naast Galaten 1, waar de apostel zei dat hij na zijn bekering terstond niet te raden gegaan is bij vlees en bloed, maar hij ging naar Arabië. Staat er. Maar ik wijs er altijd op wat er niet staat en wat geïmpliceerd wordt. Als hij namelijk niet terstond te raden ging bij vlees en bloed, waar ging hij dan wel te raden? En dan lees je natuurlijk, ja, in Arabië. Maar dat antwoord bedoel ik niet. Dat is wat er staat, natuurlijk. Maar dat is alleen maar een plaatsaanduiding. Waar hij te raden ging. Maar bij wie ging hij te raden als het niet bij vlees en bloed was? Bij de geest. De geest. En want de Heer had beloofd, de geest zal u in heel de waarheid leiden. En ik zeg dus weer, in heel het Oude Testament en niet maar een deel ervan. En dat is precies waar het om gaat. De dingen die verborgen waren, zouden door de werking van de geest alsnog bekendgemaakt worden. Zodat de achtste gelijkenis van de Heer Jezus in Matthäus 13, leuk hè, want velen tellen er maar zeven, dan vind ik het leuk om het zo te zeggen, zodat de achtste gelijkenis uit Matthäus 13 zo vervuld wordt, namelijk een schriftgeleerde in het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes die uit zijn schat, de schrift dus, die uit zijn schat nieuwe eerst en oude dingen alsnog voortbrengt. En de nieuwe dingen zijn de gemeentelijke dingen. En de oude dingen waren er altijd al. En die blijven ook gewoon waar. Leuk, wat een fantastische gelijkenis, hè? Die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. De nieuwe eerst, daarna alsnog de oude. Dus niet die uit zijn schat nieuwe dingen voortbrengt. Dan heeft de verbondstheologie gelijk. Kerk in de plaats van Israël gekomen, einde van het verhaal. Maar nieuwe en oude dingen, zodat het ultradispensationalist ook ongelijk heeft, want die is van mening dat je uit het Oude Testament alleen oude dingen kunt voortbrengen. Maar er staat nieuwe. Eerst. En oude dingen. Dat is de omgekeerde volgorde bovendien. En daar gaat het maar om, hè. Diezelfde oude schriftplaatsen, diezelfde oude woorden blijken ook een nieuwe betekenis te hebben. Een betekenis die men voorheen kennelijk niet vermoed had. En dat zal de geest openbaren, niet alleen direct aan de apostel Paulus, maar ook natuurlijk in de nieuwtestamentische boeken in het algemeen. Ik heb dat eerder gezegd, niet alleen in Paulinische brieven, maar in de nieuwtestamentische boeken in het algemeen, want die zijn in de praktijk niets anders dan een nadere toelichting op het oude. Zij leiden ons in het Oude Testament. En ze laten ons zien hoe daar nog het een en ander verborgen was. En juist die verborgene dingen zijn de dingen die voor ons van onmiddellijk belang zijn. De andere dingen natuurlijk ook, maar niet onmiddellijk. De kwestie rond de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk beschouw ik als wel van belang voor ons, maar niet van direct belang. Hè. Dat is indirect belang. Maar het directe belang is natuurlijk gemeentelijke waarde die net zo goed ontleend wordt aan diezelfde Oud-Testamentische schriften. Dat blijkt, want staat er hierbij. Er staat namelijk, hij zal u in heel de waarheid leiden, want hij zal van zichzelf niet spreken. Ik ken iemand uit mijn familie die placht te zeggen dat waar men dus de mond vol heeft over de Heilige Geest, is dat niet van de Heilige Geest? Want de Heilige Geest zou van zichzelf niet spreken. Als je vervuld bent van de Heilige Geest, spreek je niet over de Heilige Geest namelijk. Hè? Even een voorbeeld geven. Handelingen 2, Petrus op de Pinksterdag, werd hij vervuld met de Heilige Geest of niet? Ja, wis en waarachtig, waarover sprak hij? Hij zei alleen, dit is wat gezegd is door Joël de profeet. Daarna ging hij er met geen woord meer op in, want hij sprak vervolgens over Christus. Is dat wat anders? Niet echt, natuurlijk niet. Hè? Heb je dat nou nooit? Ik heb dat echt, ik zal het u eens uit school klappen. Ik heb echt jaren gezocht, ja, niet fanatiek, maar toch gezocht van, waarom leest de man nou uit Joël en waarom spreekt hij er vervolgens niet over? Je hoort toch, als je wat uit de schrift leest, vervolgens over dat schriftgedeelte te spreken, op zijn minst. Maar waarom doet hij dat dan niet? Sterker nog, hij doet de schriftlezing, hij zegt alleen, dit is wat nu gebeurd is, en we hebben er zo onze gedachten bij altijd, hè. Van, nou ja, dat inderdaad, maar er moet er nog wat meer gebeuren voordat Joël 2 echt vervuld wordt. Volledig, dan zal ik maar zeggen. Maar goed, hij zegt het, dus het moet ook zo zijn. Ik onderschrijf het ook graag van harte. Maar als hij daarna zijn toespraak houdt, dan moet hij opnieuw schriftlezingen plegen. En dan leest hij uit de psalmen enzovoorts. Kennelijk uit het hoofd. Maar dat doet er niet toe. En geeft daar commentaar op. En toch, de opstanding van Christus en de verhoging van Christus is niks anders dan de komst, uitstorting is niet het goede woord, maar is niks anders dan de komst van de Geest. Want de Geest is Christus. Alleen als je met de Geest vervuld bent, dan spreek je niet over de Geest, maar spreek je over Christus. Dan heet hij gewoon anders. Nou, nog een illustratie dan. Een bekende gedachte is dat de hoogste geestelijke waarheid in het Nieuwe Testament bekendgemaakt wordt in de brief aan de Colossenzen. Maar een van de meest opmerkelijke dingen van de brief aan de Colossenzen is dat het woord geest er zelfs niet in voorkomt. Want het gaat over Christus. Nou, dat is het dus. Goed. Nou, terug naar Johannes 16, anders verdwaal ik. Hij zal van zichzelf een lied spreken, vers 13. Maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En dat is de vaste term in het Johannes-evangelie ook voor dat wat hij zal gezien of gelezen hebben in het Oude Testament. Dat wat al gehoord is. U weet wel, de Heer Jezus spreekt tot Nicodemus en zegt, wij spreken wat wij gehoord hebben en wij getuigen wat wij gezien hebben. En de vraag is altijd, waar had de Heer het dan gehoord? En het antwoord is altijd, in het Oude Testament van de Oud-Testamentische profeten. En waar had hij het dan gezien? In de Oud-Testamentische schriften. En hier ook, zo wat hij zal gehoord hebben, dat wil zeggen dat wat eerder al geklonken heeft, dat wat eerder al gepredikt is, dat zal hij spreken, in elk geval, dus het moet uit het Oude Testament komen. Vervolgens, en namelijk, betekent dat in dit geval, namelijk, de toekomende dingen zal u verkondigen, en toekomende dingen zijn in de Bijbel, en volgens de Bijbelse betekenis van de term, de dingen van het nieuwe verbond. Dat zijn toekomende dingen, namelijk gezien vanuit het oude. Vandaar dat wij al leven in de toekomende eeuw. Die bestaat al 2000 jaar bijna, maar wij leven daarin. Maar het is een term vanuit het Oude Testament. Hè. Toekomende dingen zal u verkondigen. Dus nieuwtestamentische waarheid, dat het zo is, is duidelijk genoeg. Men leest de Hebreeënbrief, want daar wordt de term toekomende dingen nogal eens een paar keer gebruikt. Altijd ter aanduiding van de hoedanigheden van het nieuwe verbond. Wat ook in die dagen natuurlijk van de Hebreeënbrief al lang begonnen is, vanzelfsprekend. Toekomende dingen. Je weet, toekomende goederen. Toch duidelijk? Dus hij zal de dingen van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament, zo u wilt, die zal hij u verkondigen, inderdaad. Hij heeft zelfs de Nieuwtestamentische geschriften voortgebracht. Er staat nog wat, namelijk, die zal mij verheerlijken, want het nieuwe verbond in het algemeen is tot heerlijkheid van Christus. Maar noem nog eens wat tot heerlijkheid van Christus is. Ja, precies, dat bedoel ik. Dat was een moeilijke vraag. Toch wel. De gemeente. De gemeente is tot heerlijkheid van Christus. Daar is de gemeente voor geroepen. Waarmee je maar ziet hoe het samenhangt, de gemeente en het nieuwe verbond, hè. Beide tot heerlijkheid van Christus. Christus is trouwens verheerlijkt om middelaar van het nieuwe verbond te zijn. Hogepriester van het nieuwe verbond. Of hoe het maar heet, mag in Hebreeën 5. Die zal mij verheerlijken, want waar spreekt hij dus over, de Heilige Geest? Niet over zichzelf, maar over de heerlijkheid van Christus. En dus meer in bijzonder het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Of het evangelie ter verkrijging van zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Of het evangelie van de heerlijkheid des zaligen Gods. We hebben het gelezen in Timotheus. Toch? Dat zou je bekendmaken. Want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. En waar het nog steeds gaat over oud-testamentische schriftplaatsen die een nadere toelichting zouden ontvangen, betekent het dus heel gewoon, hij zal oud-testamentische schriftplaatsen nemen die spreken over Christus, en hij zou de inhoud van die schriftplaatsen aan ons bekendmaken. Wij hebben trouwens die geest ontvangen, opdat wij zouden weten, 1 Korinthe 2, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Maar heel de gedachte is dat de oud-testamentische schriftplaatsen, met name in het bijzonder de schriftplaatsen over Christus, net zo goed uitspraken zijn over de gemeente die immers het lichaam van Christus is. En dat is precies Paulinische waarheid. In de zin van, dat is de man aan wie bekendgemaakt is hoe deze oud-testamentische uitspraken over Christus net zo goed uitspraken zijn over de gemeente die zijn lichaam is. En dat is ook in feite de inhoud van al die schriftplaatsen. Waar staat dat de gemeente zijn lichaam is? Dat wij leden zijn van een lichaam, van zijn lichaam. Of dat wij in Christus gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Dat betekent toch gewoon dat alle zegeningen van Christus ook de onze zijn. En dat zijn roeping de onze is. En dat zijn kracht de onze is. En dat zijn erfenis de onze is. En die conclusie mag ik rustig trekken, want die staat zwart op wit in Efeze 1. Tweede helft van het hoofdstuk. Want ik heb niks tegen redeneren. Als je elke conclusie die je trekt maar weer controleert aan Bijbelse uitspraken. Nou goed, dat blijkt dus te kloppen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijn, dan gaat het verhaal nog verder. Hè. Al wat de Vader heeft is mijn, daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. En wat de Vader heeft is bijvoorbeeld de gemeente, want dat staat in het volgende hoofdstuk met name, hoofdstuk 17. Maar die gemeente heeft deel aan Christus, aan de Zoon. En dat betekent niks als het niet betekent dat de Bijbelse uitspraken over Christus net zo goed uitspraken zijn over de gemeente. Op die gedachte zou je niet komen als je alleen het Oude Testament had. Maar daartoe hebben wij dan ook het Nieuwe Testament door de Geest voortgebracht. Daartoe hebben wij ook de bediening van de apostel Paulus, die niet bij vlees en bloed, maar bij de geest te rade was gegaan. En daartoe hebben wij individueel de geest ontvangen, opdat wij inderdaad als geestelijke mensen namelijk, geestelijke gelovigen vanzelfsprekend, zouden ontvangen de dingen die des geestes Gods zijn. Met de uitdrukking dus weer letterlijk uit 1 Korinthe 2. Nou, dat is waar het over gaat, hè. Gezonde woorden zijn dat. Er zit gewoon een vast systeem in deze Bijbelse uitspraken. Er zit ook een vast systeem in de wijze waarop in het Nieuwe Testament het Oude wordt aangehaald. Nou goed, het is trouwens opmerkelijk dat er maar heel weinig schriftplaatsen uit het Oude in het Nieuwe Testament worden aangehaald om ze dan toe te passen op Israël. Er zijn er maar heel weinig. En waar het gebeurt, wordt het gedaan om het verschil tussen Israël en de gemeente aan te geven. Want in alle andere gevallen worden oud-testamentische uitspraken over Christus, dan wel over Israël, in het Nieuwe Testament aangehaald en zonder meer, zonder uitzondering, toegepast op de gemeente. En dat gebeurt al vanaf Matthäus 1. Nieuwe Testament dus. Nou goed, wij waren, meen ik, in 2 Timotheus 4. Daar kwam ik om een of andere reden vandaan. Of daar ging ik naartoe, dat weet ik niet meer. Maar 2 Timotheus 4, in verband met die gezonde leer en gezonde woorden. Daar staat in vers 3, ja, nou weet ik het weer. Daar staat in vers 3, want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. En dat is wat apostel Paulus in 1 Korinthe 2 aanhaalt. En daar ben ik mee geëindigd met dat te citeren zojuist. Waar hij zegt dat wij de geest hebben ontvangen opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En bovendien zegt hij daar, men moet geestelijk zijn, moet een geestelijke instelling hebben om die geestelijke dingen ook daadwerkelijk te kunnen ontvangen. En de volgende versen zijn de eerste versen van 1 Korinthe 3. En daar staat dat hij zegt, ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Dus men kon het niet dragen. Met dezelfde woorden dus als uit Johannes 16. Vele dingen te zeggen, maar gij kunt die nu nog niet dragen. Men moest namelijk eerst wedergeboren worden. Men moest niet alleen wedergeboren worden en dus de geest ontvangen. Men moest zelfs geestelijk mens worden. Men moest geestelijk leren denken. Men moet eerst leren beseffen hoe men niet door werken, maar uit genade wedergeboren is. Hoe men inderdaad een nieuw schepsel geworden is in Christus, hoe inderdaad men verlost is van de dood van de tegenwoordige eeuw, van de zonde, van de schuld, van de wet, niet te vergeten, niet in de laatste plaats zelfs. Men moet die dingen eerst leren verstaan, om vervolgens te leren verstaan wie men dan werkelijk geworden is. Want het is één ding te weten waar men van verlost is, namelijk van vlees en al wat ermee samenhangt, om vervolgens geestelijk te kunnen worden, namelijk te leren verstaan wie men geworden is. En niet alleen is men geworden een nieuw schepsel, niet alleen heeft men deel gekregen aan de zaligheid zoals die tot aan alle mensen verschenen is, met de uitdrukking uit Titus dus maar weer, maar men zal moeten leren verstaan hoe men deel gekregen heeft aan Christus en daarom deel heeft gekregen aan een hemelse roeping en eventueel een hemelse erfenis. Dat is de gedachte. Dat moet men leren verstaan. Maar men zal dat nooit begrijpen als men niet eerst het oude achter zich gelaten heeft. Althans, in het denken. En ik wijs zo, maar ik moet zo wijzen. Naar het hart namelijk. Nou goed. En als dat niet gebeurt, als men dat niet verstaat, dat men verlost is van al die oude dingen, dan is men niet geestelijk en dan kan men inderdaad de gezonde leer niet verdragen. In de praktijk mag je dan al blij zijn als de gelovigen zich bewust zijn van dat hun zonden vergeven zijn enzovoort. Maar veelal is dat altijd nog een twijfelachtige zaak. En veelal zegt men, ja, dat is wel zo, maar het is maar betrekkelijk. Hè? Men onderschrijft het dikwijls, maar in de praktijk blijkt dat toch niet helemaal correct te zijn. Hè? Men komt zover niet. En je hoeft er dan niet op te rekenen dat men deze gezonde leer, in het bijzonder die Paulinische, dat men die zal verdragen. Dat is waar het om gaat. Hè? Er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen. Wij wel, maar zij niet. Zo staat het er toch. Schrijft de apostel aan Titus, dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. Begrijp je me goed? Het gaat er niet om dat zij zichzelf leraars kiezen als zodanig, dat staat er wel. Zij zullen zichzelf leraars opgaderen, maar dat is nog niet eens zo, dat is niet eens af te wijzen. Want de gedachte was immers dat leraren oudsten zijn en oudsten zijn leraars, zodat de gedachte is dat de gelovigen toch zelf die oudsten als zodanig zouden moeten erkennen en dus in de praktijk zich toch zelf leraars opgaderen. Maar dat is het punt niet. De moeilijkheid zit hem in de toelichting, namelijk naar hun eigen begeerlijkheden. Maar die eigen begeerlijkheid is niet gelegen in de persoon van de leraar, maar is gelegen in de inhoud van wat hij leert uiteraard, in zijn leer. Zij kiezen zich dus leringen naar hun eigen begeerlijkheden en dus kiezen zij leraren die die dingen leren. En het risico van de leraar, de oudste, de voorganger of hoe je maar heten mag, is inderdaad dat hij zich aanpast aan de wens van het publiek. Dat is voor een artiest een redelijk goede zaak. De man moet ook in de kast komen. Maar voor een predikant is dat een verkeerde zaak. Integendeel, want in de praktijk zou het zelfs andersom moeten zijn. Hij zou inderdaad moeten toezien Want zo staat het in de schriftgedeelte, in deze drie brieven zelfs. Hij zou erop toe moeten zien dat inderdaad gezonde woorden gesproken worden. Waar dat niet gebeurt, zou je zich daarmee daartegen te weerstellen. En dat is nog, weliswaar voor mij tamelijk sterk uitgedrukt. Maar in Titus staat gewoon, men moet hen de mond stoppen. Ik ken de uitdrukking goed, want ik weet nog steeds niet hoe men dat doen moet. Hoe moet men hen, daar staat het toch? Vers 10 van Titus 1. Er zijn ook vele ongeregelden, ijdelsprekers. U weet dan wat ze spreken, hè? Daar hebben we het al eens over gehad eerder, hè? Omdat de term eerder voorkwam in Timotheus al. Die zijn leraren der wet, dat zijn ijdelsprekers. Ijdelsprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welken men moet de mond stoppen. Wist ik maar hoe je dat deed. Dat meen ik echt, hè? Dat is van die grove methode. Ik denk niet dat het letterlijk bedoeld is, namelijk. Die uitdrukking wordt slechts zelden letterlijk bedoeld. En hoe je het overdrachtelijk doet, weet ik niet. Je kunt er alleen het gezonde woord tegenover zetten. Ja. Ik denk, nou, dat is het enige wat je kunt doen. Maar die anderen gaan meestal ook gewoon door. Dus het helpt niet. Het helpt in de praktijk betrekkelijk weinig. Maar dat is het enige wat er inderdaad op zit. Maar de gedachte is dan dus dat de getrouwe oudste, om het dan maar eens mooi te zeggen, dat die getrouwe oudste juist zich niet zou aanpassen, als hij iets zou moeten doen, is het zich niet aanpassen aan de wil, aan de wens, hè, aan de begeerte van zijn publiek. Dat is nou eenmaal zo. En daarom heet zoiets ook inderdaad een strijd. Zoals het stond in het laatste hoofdstuk natuurlijk van 2 Timotheus 4. Waar de apostel zegt, ik heb in ieder geval de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden, enzovoorts. Dat is waar het om gaat. En ik ben ervan overtuigd dat de meer gangbare praktijk precies andersom is, helaas. Hè? Dat bedoel ik niet zo lelijk, ik weet wel dat het arrogant klinkt, maar ja, hoe moet je dat nou anders naar voren brengen? Zo gebeurt dat nou eenmaal. En het staat hier ook, hè? Zo zonder meer. Zij zullen de gezonde leer niet verdragen, maar zij vergaderen zichzelf leraars naar hun eigen begeerlijkheden. En de kans is dus groot dat als men op betrekkelijk traditionele wijze oudsten kiest, want dat is dan de term, in de plaatselijke gemeenten, dan gebeurt precies dit hier, wat nou juist niet zou moeten gebeuren. Men kiest iemand die een woord brengt wat wel aanspreekt. En dat zou nou juist niet moeten gebeuren, want dan verzamel je in ieder geval leraren der wet. Blijkt uit het verband. En dat is precies het tegenovergestelde. Nou. Ja, als je een zaal wil vol krijgen, moet je dat doen natuurlijk. Oh, de zak vol krijgen. Oh, dat dacht ik niet eens aan, broeder. Ik dacht aan de zaal vol krijgen. En daarbij denk ik altijd, nou, dan kun je natuurlijk altijd nog een deel van de bijeenkomst wijden aan wat meer artistieke bezigheden. Zoals daar zijn muzikale medewerking, denk ik altijd het eerste aan om begrijpelijke redenen. Maar je kunt natuurlijk ook een sneltekenaar inhuren. Dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Of iemand die snel kon schilderen, liefst met fluorescerende verf, want daar kun je nog mooie effecten mee bereiken. Van een helbord is ook altijd leuk. Lichtbeelden doet het ook altijd goed. Overheadprojectie en al dat soort dingen die de aandacht weliswaar geacht worden, vestigen op het woord, maar die, als u het mij vraagt, in de praktijk meestal, echt waar, meen ik echt, meestal precies de verkeerde uitwerking hebben, ze leiden af.